Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signalen, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Welkom luisteraars bij een nieuwe uitzending van Radio Signaal. Mijn naam is Elsa Poorthuis, ik ben uw presentator voor vandaag. Vandaag gaan we het hebben over koken en hoe dat mensen kan verbinden. Twee gasten schrijven zo bij mij aan om te vertellen over verschillende kookprojecten die er in onze stad zijn. Maar voordat we het daarover gaan hebben, luisteren we eerst naar de mama's en de papa's met het nummer Sing for Your Supper. Ja, dat was het nummer Sing for Your Supper van de Mama's en de Papa's. Deliver is het derde album van de Mama's en de Papa's uit 1967. De titel van het album was een grap onder de groep, omdat de opnames begonnen kort nadat Cass Elliot had aangekondigd dat ze zwanger was. De naam van de LP was bedoeld om te impliceren dat Elliot en de anderen een pasgeboren creatie hadden afgeleverd. Dan gaan we nu luisteren naar de agenda en mededelingen, gelezen door Janine van Dijk.
Dankjewel. Agenda-mededelingen van 11 mei. Agenda. Expositie Mannen en Emancipatie. Vanavond om 6 uur opent de OBA aan het Javaplein in de Indische Buurt de expositie van Leender Voice. Hij is op uitnodiging van Stadsheel Oost met verschillende initiatiefnemers, ervaringsdeskundigen, safe spaces en organisaties in gesprek gegaan over mannen en hun emancipatie. De ambassadeurs van deze initiatieven zijn door Leenert vastgelegd in 13 mooie portretten. De entree van de bibliotheek aan het Javaplein is gratis. Power Sisters. Perrine Philomeen verhuisde naar Sotermeer. En dit is een veelkleurige omgeving, verscholen in grijze gebouwen. De Nederlandse kunstenares werd hier omarmd door de lokale vrouwelijke kickbox community. Een hechte groep van voornamelijk Marokkaans-Nederlandse moslima's. Ze maakte kennis met niet eerder ervaren gevoel van community. Met de fotoserie Power Sisters viert ze de kracht en de sisterhood die ze heeft ervaren tijdens de lessen. Deze pop-up expositie is op 13 mei van 3 tot 7 te bezoeken in New Metropolis in Nieuw-West aan de Burgemeester Rendorpstraat nummer 1. Vrijwilligerscafé in de Meevaart. Op maandag 15 mei is er van 8 tot 5 een vrijwilligerscafé. Maak kennis met vrijwilligersinitiatieven in Oost, waar u al met een paar uur per week veel kunt betekenen. Denk aan het delen van uw passie voor taal met nieuwkomers, uw digitale kennis met ouderen of help dieren in nood. Door uw inzet kunt u bovendien nieuwe mensen ontmoeten, werkervaring opdoen, zo uw cv aanvullen en u actief inzetten voor een betere buurt. In de Meevaart stellen 6 organisaties zich aan u voor. De Meevaart vindt u in de Baliestraat 48A. Meld u aan via www.oost-online.nl/evenementen. De Wiekslag, creatieve werkplaats voor kinderen. Hou jij ook zo van mooie dingen maken? En heb je altijd al iets technisch uitdagend willen doen? Kinderen van 7 tot en met 12 jaar zijn op 19 mei van 14:15 tot 15:45 welkom bij de Wiekslag om te tekenen, schilderen, collages maken en meer. Het wordt een leuke middag en je gaat met een prachtig kunstwerk naar huis. Kom naar de Wiekslag aan Molenwijk nummer 7. Inschrijven is niet nodig. De middag wordt georganiseerd door Stichting Wijsneus en is gratis. Mededelingen. Verschalen of vernieuwen. Op 2 juni is er van 14:30 tot 15:30 een bijeenkomst over de zorg. Tijdens het spel Verschalen of Vernieuwen denken deelnemers na over de toekomst van de ouderenzorg en gaan hierover met elkaar in gesprek. Ze maken gezamenlijke keuzes hoe zij de ouderenzorg zouden inrichten. Denk aan meer betalen of meer pyjama-dagen, veiligheid of kwaliteit van leven en hoe houden we de zorg op peil met minder personeel en meer zorgafhankelijken. U bent van harte welkom op de locatie van Cliëntenbelang Amsterdam op de Jacob Pontiusplaats nummer 9. Ga voor meer informatie en aanmelding naar www.cliëntenbelangamsterdam.nl/actueel. Tot slot, spreekuren ombudsman. Ombudsman Metropool Amsterdam houdt gratis inloopspreekuren. Er is iedere week van op dinsdag van 9:30 tot 11:30 een spreekuur in het kantoor aan de Jacob Pontiusplaats in Amsterdam. Op andere dagen en tijden zijn er ook spreekuren in Almere en in Zaanstad. Alle inwoners van de aangesloten gemeente kunnen op alle spreekuren terecht. Ga voor meer informatie naar www.ombudsmanmetropool.nl/inloopspreekuur. Dit waren agenda en mededelingen van 11 mei. Terug naar Elsa.
Dankjewel Janine voor de agenda en mededelingen. Koken. Soms heb je zin om uren in de keuken te staan om een prachtige en heerlijke maaltijd op tafel te zetten. En andere dagen ga je voor de snelle hap. Vandaag gaan we het hebben over kookprojecten in onze stad en hoe dat mensen samenbrengt en verbindt. Maar ook waarom het hard nodig is dat dit soort projecten er zijn. Ik ga erover in gesprek met Theo Lingmond van de Buurtbuik en Claire van Beek van de Onvergetelijke Kookclub Amsterdam. In de studio aanwezig is Claire van Beek van de Onvergetelijke Kookclub. Hallo Claire, van harte welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Claire, jij zet je in voor de Onvergetelijke Kookclub Amsterdam. Deze kookclub vindt elke tweede dinsdag van de maand plaats vanaf 6:30 tot 6:30, als ik het goed heb. Klopt dat?
Ja, dat klopt helemaal. redden we die tweede dinsdag niet. Maar meestal is het de tweede dinsdag van de maand. En je kunt dat op de site kun je terugvinden welke dinsdag het is. En kun je je daar ook aanmelden, inderdaad.
Ja. Okay. En kan je ons uitleggen of beschrijven wat jullie precies op die dinsdagavond doen?
Ja, wat is het eigenlijk?
Ja, precies.
Ja, ja. Het is een kookclub voor mensen met dementie en hun naasten. En wat we doen is, het is opgezet door Alzheimer Nederland. Het is in principe in heel veel steden in Nederland. In samenwerking met Resto van Harte. En wat we doen is, we koken eigenlijk met mensen met dementie. Gaan we een maaltijd voorbereiden samen met hun mantelzorgers. En een aantal vrijwilligers en dus de kok van Resto van Harte. Ja. En zodra dat gereed is en de tafel gedekt is, gaan we het met z'n allen opeten.
Nou, dat klinkt hartstikke gezellig.
Ja.
Jullie kookclub heeft een toepasselijke naam. Kan je ons wat meer vertellen hoe jullie daarop zijn gekomen? Hoe het is ontstaan?
Ja, ik vind het ook een superleuke naam, inderdaad. Onvergetelijke kookclub. Maar ik weet zelf niet precies waar die vandaan komt. Ik denk dat bedacht is in Amersfoort, bij Alzheimer Nederland. Die dit hele project hebben opgezet. En het project is opgezet naar aanleiding van het televisieprogramma Restaurant Misverstand. Waarin mensen met Alzheimer gaan koken onder leiding van...
Johnny de Mol?
Johnny de Mol presenteert het inderdaad. En Ron Blauw inderdaad, die begeleidt de mensen. En de resultaten, de mensen die daar kookten, die waren echt heel erg goed. En wat je vooral zag is dat ze heel veel plezier hadden. En toen heeft Alzheimer Nederland bedacht, nou, dit moeten we gewoon ook voor de mensen in Nederland organiseren. En zo is het eigenlijk ontstaan.
Oh ja, en wat merkten ze eigenlijk tijdens dat programma precies aan de mensen?
Nou, de mensen werden ook onderzocht voordat ze begonnen. En op het moment dat ze klaar waren met het programma. En gedurende het hele proces. En specialisten die zagen ook dat deze mensen... je kon zien dat ze vrolijker werden. Dus dat kunnen we gewoon met z'n allen zien. Maar ze deden ook testen. En ze zagen dat ze echt meer beter dingen konden onthouden. Naarmate het programma vorderde. Doordat ze gewoon zo actief met elkaar bezig zijn. En zich daarin heel veilig voelden. Omdat ze onder lotgenoten zijn.
Oh ja, ja. Wat fantastisch.
Ja,
hè?
Het is echt heel gaaf. Ja. Ja.
En sinds wanneer bestaat de club nu in Amsterdam? De kookclub?
Bestaat nu anderhalf jaar.
Oké. Okay. Ja. En wie heeft in Amsterdam het initiatief genomen om het op te zetten?
Dat is in het bestuur van de Alzheimer vrijwilligers in Amsterdam. In samenwerking dan met Alzheimer Nederland. En Resto van Harte uiteraard. Op dat moment, dus ruim anderhalf jaar geleden, zat ik zelf in het bestuur. Dus dat was mijn taak vanuit het bestuur, zeg maar. Om het mede op te zetten, inderdaad. Ja.
Oké, en wie kunnen er, je zei net al van mensen met dementie kunnen deelnemen en hun mantelzorgers. Zijn er nog meer mensen die, is het alleen voor mantelzorgers of...
Nou, in principe, we zeggen mensen met dementie en hun naasten. En we zeggen eigenlijk hun naasten, omdat we denken mantelzorgers, die hebben het eigenlijk vaak al zo druk met het zorgen voor. Dat het eigenlijk ook natuurlijk heel leuk kan zijn om een keer voor een dochter of een zoon of misschien wel een buurman of een goede vriend. Omdat die met degene met de dementie meegaat om te koken. Ja. En dat de mantelzorger dan even lekker een avondje vrij heeft, zeg
precies.
Maar.
Maar
wat we wel zien tot nu toe, is dat het vaak wel mantelzorgers zijn die meekomen. En dat die dan eigenlijk ook wel, weet je, onder elkaar... Dat zijn ook lotgenoten met elkaar uiteindelijk.
Dus dat verbindt ook dan?
Dus dat verbindt ook, ja.
Oh,
ja, 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 zeker mooi.
En dan wordt er elke tweede dinsdag gekookt. Wie bepaalt er wat er op het menu staat?
Ja, dat bepaalt Peter Hesslinga, dat is de kok. dus die doet de boodschappen en die maakt een menu klaar. Dat is uiteraard een vrij eenvoudig menu. Maar tot nu toe ben ik elke keer verrast. En worden er ook regelmatig foto's gemaakt van het menu door de mensen. En de menus worden ook wel nagestuurd. Omdat ze dan thuis nog een keertje willen maken, zeg maar.
Ja.
En hij zorgt er ook voor dat de menus natuurlijk heel begrijpelijk uitgeschreven worden. Met plaatjes ook. En zodat mensen ook echt heel makkelijk de stappen kunnen doorlopen. Maar natuurlijk lopen er ook, de kok zelf loopt rond om te helpen. Vrijwilligers lopen rond om te helpen. Ja. En de mantelzorgers zelf kunnen natuurlijk ook nog helpen.
Ja, ja, precies, want dan wordt er gekookt. En de mantelzorgers zijn er waarschijnlijk ook. Die helpen ook de mensen met dementie.
Die koken ook mee, ja.
Ja, en, maar er zijn ook vrijwilligers. Vraagt het nou extra begeleiding om mensen te helpen met koken die dementie hebben?
Het valt reuze mee, moet ik eerlijk zeggen. Het is vooral gewoon heel gezellig. Over het algemeen vinden mensen het heel leuk. En wat wel gebeurt is dat alle begeleiders vanuit Alzheimer Nederland een training krijgen. Dus hoe omgaan met, zeg maar. Dus dat je weet wanneer je welke vraag wel of niet stelt, zeg maar. Maar over het algemeen gaat het eigenlijk helemaal vanzelf. Want gewoon lekker kletsen. De mensen vertellen, willen vaak ook heel veel vertellen.
Ja,
dus
precies.
Over een dagbesteding op een zorgboerderij. Of, weet je, dus,
ja,
dus,
want wat merk je precies aan de mensen die komen koken?
Ja, dus dat ze het fijn vinden om te delen wat ze gedaan hebben. En de hele dag. En, en sommige mensen zie je vaker. En soms weten ze dat niet precies meer. Maar soms begint het ook wel van, oh ja, ik ken jou wel. Het is vooral heel gezellig, inderdaad.
Dus mensen komen ook vaker terug en herkennen elkaar dan ook. En vormen dan ook echt een band met elkaar.
Ja, dat is ook wel de intentie een beetje van de kookclub. Dat de mensen terugkomen inderdaad. En vaker gaan komen en dan elkaar herkennen. En dat daar inderdaad, dat gebeurt. Wat je zegt, er wordt echt een band opgebouwd.
Wat mooi.
Ja,
en ook dit creëert ook een omgeving, wat je net zei, waarin ze zich heel erg veilig voelen. Omdat ze dan onder lotgenoten zijn.
Ja, omdat ze onder lotgenoten zijn en omdat ze dus elkaar al een beetje hebben leren kennen. Dus, ja. Dus dat. Maar ze staan ook open als er weer een nieuwe persoon komt. Dus dat is. En dat vinden ze dan ook weer gezellig.
Ja.
Dus over het algemeen gaat dat supergoed. We hebben heel soms dat er iemand komt die echt wel met weerstand binnenkomt. Die dan ook echt uit van, ik wil hier helemaal niet zijn. we zien vaak al snel dat zodra we dan de taak een beetje verdelen. En als iemand niet wil koken, dan kan hij meehelpen om de tafel te dekken. Of de servetjes vouwen. Of minuutjes maken, weet je. Dus dat zodra ze dan een taakje hebben, dat ze het eigenlijk alweer hartstikke leuk vinden.
Ja, precies. Dus de sfeer zit er eigenlijk altijd wel goed in.
Ja, meestal wel, ja.
En ik vroeg me eigenlijk ook af, komen door de geuren van het eten of door het koken zelf herinneringen boven bij mensen?
Ja, dat gebeurt wel. Niet zo van, dat ze helemaal teruggaan naar vroeger of zo. Wat je wel bij muziek, tenminste, ik heb wel video's van muziek gezien, dat je mensen helemaal. Maar ik zie wel dus, soms dat mensen zeggen, boerenkool, ja. Ja, ik maak dat heel anders of zo, weet je. Zodat ze daar dan wel verhalen over hebben. Of, dat ze de ingrediënten herkennen ze dan, weet je. En dat vinden ze dan leuk. Ook herkennen het ingrediënt. En te vertellen dan waarvan ze dat herkennen of zo, weet je. Dus dat soort dingen.
Ja.
Dus, maar het is minder dan dat muziek connect, zeg
ja,
maar.
Dat ja, dat muziek heb ik ook wel eens voorbij zien komen, inderdaad. Ja,
ja.
Nou, leuk dat ze wel dat ze het dan herkennen als er bijvoorbeeld boerenkool wordt gegeten. En
precies.
Dat ze dan zeggen, ik zou het anders doen.
Ja.
En na het koken, dan wordt er samen gegeten. Dan wordt het met de groep opgegeten, toch? Het
ja. Is, dan hebben we de tafel gezellig gedekt. En beginnen we altijd met een soort welkomstcocktail. Zonder alcohol, uiteraard. En dan gaan we inderdaad met z'n allen voorgerecht, hoofdgerecht en een nagerechtje eten. Ik moet overigens wel zeggen, er zijn wel kosten aan verbonden inderdaad. Dus 7,50 per persoon. Dus het is wel belangrijk dat nog even genoemd wordt.
Ja, precies. Het moet wel bekostigd worden.
Ja, precies.
Ja, dat is begrijpelijk.
Ja.
En dat samen eten, hoe wordt dat ervaren?
Dat is vooral heel gezellig. Dus dan dus even samen de tafel of opdekken, zeg maar. En dus degene die het gemaakt heeft, die komt het eten brengen en indekken. En dan gaan we met z'n allen eten. En dan wordt er even ondertussen... Nou, iedereen helpt ook mee met afruimen en weer de nieuwe...
Dat zit er helemaal in om je eigen bordje naar de keuken te brengen.
Ja, dus dat is echt heel leuk.
Echt een hele gemoedelijke sfeer.
Ja, absoluut. En dan komen de verhalen van de dagbesteding weer, inderdaad. Maar dat soort verhalen, ja.
Kom je dan ook persoonlijke verhalen tegen? Van de mantelzorgers bijvoorbeeld die erbij zitten?
Ja, zeker. Ja, dat is minder aan tafel. Dat is eerder als we in de keuken een beetje apart staan, zeg maar. Dus als zij dan even echt... Dan krijg je ook wel de persoonlijke verhalen van mantelzorgers... van dat het soms echt best wel zwaar is.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Ja, absoluut. Ja.
En dan is zo'n dag ook wel even een uitje, er even op uit... het even loslaten waarschijnlijk.
Of... Ja, dan is het gewoon heel lekker voor die mensen om... dat te kunnen delen, denk ik, hè, met iemand. Om,
wat je net al zei, lotgenotencontact.
Ja, ook dat. Ja.
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 Ja, en kan je ons vertellen waarom jij je persoonlijk hiervoor inzet?
Mijn moeder heeft Alzheimer gehad. Die is 7 jaar geleden overleden. En in de coronatijd toen zat ik te denken... ik wil eigenlijk iets gaan doen met... iets qua vrijwilligerswerk gaan doen... Dus ik had me daar, mezelf op een site aangeboden. Van ik kan iets doen. Ik dacht zelf meer aan met een hond wandelen of zo, zeg maar.
Ja, het was natuurlijk ook coronatijd.
Ja, precies. Dus, maar toen werd ik hiervoor benaderd. En toen dacht ik, dat vind ik eigenlijk wel heel leuk, inderdaad. Ja, en toen ben ik in eerste instantie in het bestuur gegaan dus.
Bestuur van?
Van de Alzheimer... Alzheimer Vereniging Amsterdam, inderdaad. Dus van de vrijwilligers van Alzheimer Amsterdam. Maar ik merkte dat uiteindelijk iets te veel tijd kostte voor mezelf. Ik ben nu overgestapt. Ik ben nu de organiserende vrijwilliger, zeg maar, voor de kookclub.
In Amsterdam.
Ja. Ja.
Nou, wat een mooie aanknopingspunt om dan zo hierin te rollen. Hoeveel mensen kunnen er eigenlijk op een avond meedoen en mee eten?
We kunnen tot zo'n 10 koppels aan per avond. Maar dat hebben we eigenlijk nog niet echt gehad. Ja, misschien 1 keer met de speciale met Alzheimer dag in september. Maar verder, is het speciaal georganiseerd vanuit Alzheimer Cafés. Die natuurlijk ook elke maand georganiseerd worden in de verschillende staddelen. Tot nu toe zijn er elke keer 3-4 koppels. Dus er is nog ruimte genoeg.
Er is nog ruimte, dus we kunnen een oproep doen dat mensen zich nog kunnen aansluiten.
Ja, kom. Ja.
En de locatie in Amsterdam... Waar zit die precies? Is het de enige locatie?
Ja, er is nu 1 locatie in Amsterdam. Mocht het echt groter worden... of mocht er echt heel veel animo zijn... dan zouden we kunnen uitbreiden.
Na deze uitzending...
Nu loopt het storm natuurlijk. Ja. Het is in het Calvijn College. Dat is in Amsterdam West. Nieuw-West. En dat is op de Pieter Callandlaan nummer 3... En daar is een grote keuken met een aansluitend een lokaal... wat we dus gezellig maken inderdaad.
Ja. Want als mensen dan zich willen aanmelden, hoe kunnen ze dat doen?
Ja, dat kunnen ze dan het beste doen door zich een mailtje te sturen. En dat is naar kookclub.amsterdam@alzheimervrijwilligers.nl. Dat is een hele mond vol. Dus ik denk dat die staat straks ook op de site, denk ik.
Ja, klopt. Van, die zullen we op onze Facebookpagina zetten.
Ja, en ze kunnen het ook vinden als ze. Ze kunnen het ook vinden als ze kijken op alzheimer-nederland.nl. En dan bij de regio Amsterdam. Daar staan alle activiteiten, waaronder dus ook de kookclub, inderdaad.
En wat betreft vrijwilligers, als die zich willen aanmelden, is dat dezelfde weg, zeg maar?
Dat is precies dezelfde weg, inderdaad. En wat ik nog wil zeggen, het is deze maand is het op 16 mei. En er zijn nog plekken beschikbaar. Dus aanstaande dinsdag.
Zijn er nog plekken beschikbaar?
Zijn er nog plekken beschikbaar, ja.
Hartstikke goed. Nou, Claire, ik wil je heel hartelijk bedanken dat je te gast was vandaag. En voor je mooie verhaal.
Heel graag gedaan.
En ik wil je ook heel veel succes wensen met je mooie project. En 16 mei is de eerste avond weer.
Ja.
Heel veel plezier.
Oké, dankjewel. It might seem crazy what I'm about to say.
We gaan nu luisteren naar Pharrell Williams met Happy. Ja, we luisterden naar Happy van Pharrell Williams. Een uptempo soul en neo-soul nummer geschreven, geproduceerd en uitgevoerd door de Amerikaanse muzikant Pharrell Williams. En uitgebracht als de enige single van het soundtrackalbum voor de film Despicable Me 2. De single stond ook op Williams' tweede studioalbum Girl uit 2014. Dan luisteren we nu naar de column van Nienke van Zol met de titel Samen eten, samen zweten. Nienke, ga je gang.
Wat is het toch dat samen koken en samen eten bijna als vanzelf verbindt en verbroedert? En hoe kan het nou dat boodschappen doen en koken, voor de meeste drukbezette mensen met banen en dagelijks terugkerende race tegen de klok die we liever kwijt zijn dan rijk, voor bewoners van zorginstellingen tot de drugsbezochte activiteiten horen? Afgelopen week was ik met man, maar zonder kinderen, een weekje naar de Ardennen. Beetje fietsen, beetje lopen, lekker eten en drinken, u kent het wel. Een hele week zonder kinderen was voor ons een primeur. Nu zijn die kinderen 20 en het huis uit en 16 en altijd op z'n kamer, maar toch. Een weekendje samen weg, dat deden we heus al wel vaker. Een week of langer met alleen de jongste was ook al voorgekomen. Maar een hele week zonder kinderen, wat moet je dan een hele dag doen? Niet dat we die grote kalveren de laatste jaren moesten vermaken, want dat deden ze zelf wel, of hun apparaten. Maar op een of andere manier voelde ik me zo helemaal kinderloos ook een soort van, ja, nutteloos. Natuurlijk is een weekje Ardennen al behoorlijk nutteloos, althans niet productief. Je laat je batterij op als het goed is, maar je bent nou juist even niet aan het werk. Dat is zo'n beetje de bedoeling. Maar vakantie met kinderen betekent toch dat je als ouder een kar te trekken hebt. Het uitslapen binnen de perken houden, gezamenlijk ontbijten, afwasjes wegwerken, kinderen betrekken, plannen maken, de paden op, de lanen in en boodschappen, het koken, het eten. En dit allemaal een beetje op tijd, een beetje gezond en vooral een beetje gezellig. Wat ons overkwam op ons kinderloze weekje Ardennen was een ongebreideld uitslapen. Ieder op verschillende momenten onze eigen boterhammetjes aan het aanrecht smeren en op verschillende plekken opeten. Tegen 3 uur 's middags een keer een plan hebben en dan nog eens vertrekken. Op de valreep ergens boodschappen doen, als het al nodig was, want wat eet je nou helemaal met z'n tweeën. En een snelle gemakshap rond 10 uur na het borrelen bij ondergaande zon tot een maximum te hebben opgerekt. Kortom, de hele noodzaak tot een verantwoord weekje gezond bijkomen met rust, reinheid en regelmaat was ons uit handen geslagen. Alleen maar omdat er geen levende haven mee was om voor te zorgen of ons verantwoordelijk voor te voelen. We hadden zelf ook behoefte aan structuur, dat voelden we aan alles, maar het kwam er gewoon niet van, want het was niet nodig. Het draaide allemaal ook wel door als we niet op tijd opstonden, afwasten en de piepers op tafel zetten. Nou zijn we natuurlijk nog beginners op het gebied van kinderloos leven, hoewel we tot 20 jaar geleden niet anders deden, maar toch zette mij dit aan het denken. Die gezamenlijke avondmaaltijd, dat is toch eigenlijk waar het allemaal om draait? Sinds we in de oertijd in grotten leven, bessen verzamelen en mammoeten vangen, maar ook nu we hele dagen achter de computer zitten, beton vlechten of vakken vullen. Het komt er allemaal op neer dat er iedere dag, jaar in jaar uit, potten met eten op een tafel of een boomstronk moeten komen, waar we met anderen samen uit eten om groot en sterk en slim te worden en te blijven. En om de volgende dag al diezelfde dingen weer allemaal opnieuw te kunnen doen. We doen dit sinds mensenheugenis in gezelschap van anderen, in een groep. Meestal een gezin of familie of een andere samenstelling. Maar altijd zijn dit mensen die afhankelijk zijn van elkaar. Ouderen die altijd voor de jongeren gezorgd hebben, maar nu verzorgd moeten worden. Volwassenen die voor ouderen en kinderen moeten zorgen. Kinderen die in de toekomst voor de ouderen moeten zorgen. Die laatste moeten dus goed leren hoe het allemaal moet, zodat zij later die verantwoordelijke taak weer op zich kunnen nemen. Als je in een grote stad alleen bent, of je bent nieuwkomer en kent niemand, ook als gezin, of als je in een zorginstelling woont en er wordt elke dag een portie eten uit een gaarkeuken aan je deur afgeleverd, of je bent een nieuw bakken empty nest echtpaar in de Ardennen, waar is je groep? Wat is je rol? Wie is afhankelijk van jou? Ben je wel tot nut? Dus tja, waarom verbindt en verbroedert samen boodschappen doen, koken en eten? Waarom zitten bewoners van zorginstellingen vaak vol overgave 100 piepers te jassen en met smaak schouder aan schouder samen het resultaat verorberen? Waarom zijn samen kook- en eetprojecten in stadswijken zo'n succes? Na dat weekje Ardennen weet ik het wel. Ha! Weer gezonde boodschappen doen, op tijd eten, aan tafel de dag doornemen met het nog overgebleven kalf. Hier en daar wat stichtelijke woorden en opvoeding ertussendoor gooien. Ja, het is een inspanning. Het zweet staat je soms op de rug om alles voor elkaar te krijgen. Maar je doet het met elkaar, voor elkaar. En wie hetzelfde eet, krijgt trouwens ook hetzelfde zweet. Wat voelde ik me heerlijk nuttig.
Dit was het nummer Food for Thought van UB40. De studioversie van dit nummer was de debuutsingle van de Britse band UB40. Het nummer verscheen op hun debuutalbum Signing Off uit 1980. In 1983 kwam het album UB40 live uit. En in april kwam de live single uit die u net ook hoorde. Na de prachtige column en toepasselijke column van Nienke gaan we verder met de volgende gast. Aan de telefoon heb ik Theo Lingmond. Hallo Theo.
Hallo Elsa.
Theo, jij hebt de buurtbuiklocatie in het centrum opgezet. Zou jij mij kort kunnen vertellen hoe je op dit idee gekomen bent?
Ja, nou ja, buurtbuik bestaat al sinds 2014. En is opgezet naar een idee uit Lissabon in Portugal, genaamd Refood. En ik zelf kwam in 2018 in aanraking met buurtbuik, bij Buurtbuik Zuid, via mijn dochter, waar ik als vrijwilliger toen heb meegedaan. En hoewel er al diverse locaties waren in Amsterdam, ontbrak Amsterdam Centrum nog. Dus toen het bestuur van Buurtbuik mij vroeg om daar iets aan te doen, heb ik dat samen met een team van vrijwilligers gerealiseerd in oktober 2020.
Nou, dat klinkt heel goed. En wat doen jullie dan precies bij de Buurtbuik?
Nou ja, we redden voedsel van verspilling door eten op te halen bij supermarkten en bedrijfskantines en lokale banketbakkers. En daar maken we elke zaterdag een 3-gangen-lunch van en nodigen mensen uit de buurt uit om daarvan te komen genieten.
Nou, wat een fantastisch project. En je zei dat je de locatie had opgezet in het centrum. Waar in het centrum zitten jullie precies?
Nou, we zitten precies hartje Jordaan op de Elandsgracht nummertje 70. Dat is stadsdeel Centrum. In een buurthuis en dat heet het Klaverhuis.
Nou, voor sommigen zal dat misschien bekend in de oren klinken. Maar je vertelde dat er ook nog meer locaties zijn in de stad. Waar zitten die andere locaties?
Nou ja, er zijn inmiddels 15 locaties in Nederland, waarvan er 8 in Amsterdam. Verdeeld over de verschillende stadsdelen. Dus Amsterdam Centrum was het laatste stadsdeel dat er nog niet was. We hebben ook inmiddels 5 locaties in Utrecht, 1 in Rotterdam en 1 in Weesp. En het is de bedoeling dat ook in Den Haag en Leiden binnenkort buurtbuiken worden opgezet.
Dus de organisatie is groeiende?
Ja, dat is de bedoeling. Het is natuurlijk leuk als op verschillende plekken in Nederland buurtbuik terug kan komen.
Ja, dat mensen op meer plekken kunnen eten en verspilling tegen kunnen gaan. Dat zou heel mooi zijn. Nou, er zijn dus meerdere locaties. Werken jullie ook wel eens samen? Is er contact tussen de locaties?
Ja, er is wel contact tussen de locaties, vooral via apps. Via een leveranciers-app bijvoorbeeld, zodat we dan ook de verschillende leveranciers kunnen benaderen. En een voorzitters-app, zodat we die ook af en toe wat ideeën kunnen uitwisselen. Een financiële app, maar daarnaast zien we elkaar ook een aantal keren per jaar.
En
of middels kennismakingen op locaties, waar we ook wel naartoe gaan. Of door middel van gezamenlijke bijeenkomsten of een borrel. Dat gebeurt ook wel.
Ja, dus om gewoon ook even elkaar te ontmoeten en te weten wat er in de andere stadsdelen leeft.
Ja, precies.
Wat denk je eigenlijk dat het succes is van een buurtbuik? Je vertelde net al dat het groeiende is. Hoe komt dat?
Nou ja, ik denk dat het belangrijkste is dat succes te danken is aan de waardering van de gasten. Zij komen steeds terug en brengen nieuwe gasten mee, want anders zou het een saaie boel worden. Maar ook zonder de leveranciers en de vrijwilligers zou het natuurlijk niet mogelijk zijn om lekker te koken voor de gasten. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk.
Ja, want je hebt het over de waardering van de gasten. Waar merk je dit aan?
Nou, het is een plek waar ze het fijn vinden om elkaar te ontmoeten. Het eten is gratis, maar vooral ook de contacten die ze onderling krijgen. Binnen buurtbuik levert ook buiten buurtbuik in de wijk contacten op.
Dus het is ook echt een belangrijke plek voor de buurt geworden? Waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten. Het is een heel belangrijke plek. Ja, het is natuurlijk al in een buurthuis. Dus sommige mensen ontmoeten elkaar ook door de week in het buurthuis. Maar op zaterdag is het echt een feest om lekker te komen eten met elkaar.
Ja, en nu heb jij het opgezet in het centrum. Wat is jouw persoonlijke drijfveer om je hiervoor in te zetten?
Ja, mijn drijfveer is vooral het inzetten van een goed doel, waarbij ik mensen bij elkaar kan brengen in de buurt. En dat zijn mensen die elkaar niet normaal niet zouden ontmoeten. Nou, daarnaast doe ik het ook om het voedsel te redden en om een heerlijke maaltijd te kunnen helpen bereiden.
Ja, dus je vindt het zowel belangrijk om maatschappelijk bezig te zijn, maar dat er ook voedsel wordt gered van verspilling is ook wel een belangrijk aspect voor jou.
Dat is een hele belangrijke factor, ja, zeker. Ja.
En als het dan gaat over...
Sorry,
nee, ga je gang.
Nee, waarom zouden we zoveel voedsel weggooien, wat ook daadwerkelijk gebeurt, als we het kunnen hergebruiken? En als we dan ook nog eens een keer kunnen geven aan mensen die het normaal niet zo snel in een restaurant gaan zitten, maar gewoon wel bij ons een drie gangen maaltijd kunnen krijgen. Ja, dan is het zonde om het eten weg te gooien.
Ja, dat is inderdaad heel zonde. En prachtig dat het op deze manier dan nog gebruikt kan worden. Hey, ja. Als het over dat eten gaat, hoe komen jullie eigenlijk aan het eten voor de maaltijden? Je hebt het over eten dat anders verspeeld zou worden, maar hoe komen jullie eraan?
Ja. Nou, wij halen het op bij de supermarkten, zoals Albert Heijn en Jumbo, en bedrijfskantines op vrijdag en zaterdag, en lokale banketbakkers. Daar gaan we ze ophalen. We hebben ook daarvoor een eigen bakfiets, buurtbuik bakfiets. En die is gedoneerd door een van onze vrijwilligers, waardoor we heel veel eten ook kunnen ophalen.
Dus jullie kunnen in één keer langs de supermarkten en dan het eten meenemen met de bakfiets?
Ja, zo'n superbakfiets is dat, ja. Zo heel groot.
En ik kan me voorstellen dat het eten dan wordt opgehaald door de vrijwilligers. Hoeveel mensen zijn er op dit moment actief bij jullie als vrijwilliger?
Nou, de pool van vrijwilligers is vrij groot. Sinds oktober 2020 hebben we zo'n 225 vrijwilligers bij ons al aangemeld.
Zo. Dat is,
Maar ja, elke week hebben we gemiddeld 15 vrijwilligers nodig. En die vrijwilligers kunnen zelf kiezen of ze eens per maand of meer willen komen. Of dat een dagdeel of een dag is. Dus ja, je hebt toch al gauw een heleboel vrijwilligers nodig om dat te kunnen invullen in een maand.
Ja, dus de pool, nou, die is enorm. 225 mensen, dat is veel. Maar die heb je ook wel echt nodig.
Die hebben we ook echt nodig, ja. Ja, ja.
En gaan jullie met de bakfiets op stap. Maar als je nou van begin tot eind moet beschrijven hoe zo'n dag bij de buurtbuik eruit ziet, hoe gaat dat dan?
Oké, nou, ik zal het proberen op een rijtje te zetten. Je meldt je aan als vrijwilliger om 9:45. En dan drinken we even koffie met elkaar, soms met een kazantje. En dan geeft de coördinator een korte briefing over de dag. Nou, daarna gaan we een aantal vrijwilligers eten ophalen, met de bakfiets of soms ook lopend. En anderen naar de keuken en een aantal vrijwilligers gaat het restaurant voorbereiden. Nou, rond 10:30 is het voedsel binnen. En wordt de keuze gemaakt wat er gekookt gaat worden, want dat weten we nooit van tevoren. Nou, om 12:00 ontvangen we de eerste gasten. En om 12:30 serveren we het voorgerecht. Nou, rond 1:00 serveren we het hoofdgerecht uit en om 13:30 het nagerecht.
Ja, dat
in die tussentijd. Ja,
klinkt als een strakke planning.
Ja, dat is het ook wel. Maar er gebeurt natuurlijk veel meer achter de schermen op. Want dat is even over het koken en het voorbereiden en uiteindelijk het uitserveren. Maar intussen vullen we in de keuken ook nog de tasjes, welke we gaan bezorgen. En worden de boodschappentassen, welke gasten meenemen, gevuld met voedsel wat er over is. Dat doen we ook.
Dat over is van de boodschappen die jullie ophalen eerder die dag.
Ja, van al het voedsel wat we ophalen. En dat is soms ook gewoon verse groente en soms is het ook brood. Maar heel vaak zijn het soms ook kant-en-klaar maaltijden. Dus die kunnen we ook in de tassen doen. Dus mensen hebben niet alleen die middag lunch, maar ze hebben ook het hele weekend voor eten.
Nou,
dus
wat
dat
goed,
is ook extra. Ja, nou en dan rond 2:00 dan verlaten de gasten het restaurant, worden de boodschappentassen uitgedeeld, aan de fietsers bezorgen en naar een aantal adressen en dan begint de schoonmaak en het terugbrengen in de originele staat van het buurthuis. Nou, en rond 3:00 is alles opgeruimd, schoon.
Alsof er niks gebeurd is.
Alsof er niks gebeurd is. En dan drinken we meestal nog wat met de vrijwilligers, nog even een dagje.
Even bijkomen en gezellig. Ja. Kletsen, oké. En kan je ook beschrijven dat als er dan gegeten wordt samen of gekookt wordt, wat voor sfeer er heerst?
Ja, dat kan ik. Het is een redelijk informele sfeer bij het team van de vrijwilligers. Maar ook bij de mensen zelf. Het is niet alleen leuk om wat te doen, maar ze leren elkaar ook beter kennen door de gesprekken tijdens de werkzaamheden. Dat is bij de vrijwilligers. Maar bij de gasten hangt er vaak een vrolijke sfeer, waarin iedereen benieuwd is naar wat er nu weer gekookt zal worden. Er staat ook een piano, die ook soms door een van de gasten bespeeld wordt. Dus dat is wel heel gezellig. Dat hebben we al een keer meegemaakt.
Ja, dus het is echt een gezellige sfeer. En je merkt dus ook dat het samen eten mensen samenbrengt.
Zeker, zeker. Dus het is tweeledig. Eén, de vrijwilligers brengt het bij elkaar. En de anderzijds is de gasten die bij elkaar komen. Ja, dus het is heel... En dan zie je ook symbiose tussen de twee groepen. Dat is gewoon heel gezellig. En ze kunnen ook soms mee eten met de gasten als ze dat willen. Dus dat gebeurt ook wel.
Nou, dat klinkt als een hele leuke dag. Kun je, je had het net over het Klaverhuis, waar het plaatsvindt. Zou je ook kunnen omschrijven hoe het er dan uitziet daar?
Ja, het is een mooi oud buurthuis. Het is genaamd het Klaverhuis, dat zei ik al. Met een lange geschiedenis. Het waren eerst oude pakhuizen, maar die werden in 1873 verbouwd tot school voor ongeveer 350 leerlingen. En dat zie je ook nog steeds op de eerste en de tweede etage. Waar de ruimtes nog steeds uitzien als schoollokalen, inclusief gymzaal. In een van deze lokalen koken wij. En op de begane grond is een ontvangruimte die door de week dienst doet als buurthuis. Maar deze setting veranderen we helemaal op zaterdag in een restaurant met gedekte tafels voor zo'n 50 personen.
Dus de tafels worden mooi gedekt en je had het over de keuken. Is dat een grote keuken?
Nou, het is eigenlijk een lokaal. Zo'n schoollokaal is het. Het moet gelijk met een schoollokaal. En daar, daar hebben we spullen neergezet. Dus we hebben een oven en een fornuis en een koelkast en een vriezer. En daar kunnen we ook een boel schoonmaken. Een vaatwasser. Dus dat is gewoon een mooie ruimte. En door de week wordt het gebruikt als creatief lokaal.
Ja, en ik voel me eigenlijk ook nog af hoeveel mensen komen er eigenlijk eten?
Rond de 50, dus de 45, nu op dit moment rond 45, 50. Dat is ongeveer het maximum wat we kunnen hebben in de benedenruimte. Maar mocht het zo zijn dat er meer mensen komen, dan kunnen we altijd nog van de gymzaal boven gebruiken.
En dan wordt daar ook de tafels gedekt. En,
Ja, want voor veel mensen koken, dat zijn we gewend. Want we hebben in de coronatijd voor bijna 125 mensen gekookt. Die het kwamen ophalen en waar we het bezorgen.
Dus het is wel. Er is groei mogelijk.
Er is groei mogelijk, zeker.
En ik had ook nog een vraag wat betreft de keuken. Je zei, we hebben oven, we hebben een vriezer. Hoe komen jullie aan kookspullen?
Nou, dat hebben we gedaan door middel van een crowdfunding. En dat bij de opzet. En toen hebben we veel geld ingezameld. En toen hebben we allerlei spullen kunnen kopen. En kort geleden nog kregen we van een fonds in Amsterdam geld voor een horeca vaatwasser. Waardoor we binnen 4 minuten de vaat kunnen doen. Dat helpt, is ook wel fijn voor de vrijwilligers. Dat ze niet staan met de hand vanaf te wassen.
Oh ja,
dus dat zo. En maar ja, uiteindelijk moeten we ook nog veel ingrediënten kopen. Want die krijgen natuurlijk niets van al die bedrijven. Dus of het nou oliën zijn om te koken of dat het kruiden zijn. Maar soms ook, een kort geleden nog een nieuwe oven die kapot was gegaan, moesten we kopen. En die heeft een vrijwilliger betaald. Maar ook die andere kosten die lopen door. Dus ja, we kunnen ook nog wel wat donaties daarvoor gebruiken af en toe.
Ja, en mooi dat mensen dat doneren.
Ja, zeker.
Je had het al even over kruiden en ingrediënten. Ik vroeg me wel af wat voor maaltijden jullie koken.
Nou ja, er wordt natuurlijk zeer creatief gekookt, want het is elke week een verrassing wat het aanbod is. Dus afhankelijk van wat voor voedsel wordt opgehaald, wordt het menu samengesteld.
Ja, dus het is afhankelijk van de boodschappen. Maar wat hebben jullie bijvoorbeeld in het verleden gekookt?
Nou ja, als je terugkijkt, dan krijg je vaak vooraf een heerlijke salade of soep. Dat kunnen we bijna altijd wel maken. En soms zijn er lekkere pasta gerechten en andere keer weer rijst met een heerlijke saus. Vaak met vlees en verse groenten. En de afloop vers fruit, altijd bijna, van de supermarkten. En een gebakje van Waldo, bijna elke week.
waldo is de plaatselijke bakker.
Ja, dat is de bakker aan de overkant, de banketbakker.
Die doneert elke Zaterdag.
Ja, elke week, elke zaterdag kunnen we daar gebak halen. En dan heeft hij soms ook extra voor ons gemaakt. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Dat
ja,
hij,
zeker. Dat is echt fantastisch.
Maar, en voor de vegetariërs is er altijd een vegetarische keuzemenu. Dus dat komt er ook nog bij.
Oh, dus de keuze is reuze. Dat zouden we maar zeggen.
Ja, de keuze is reuze.
En Theo, wanneer vind jij nou dat de maaltijd echt geslaagd is?
Ik vind normaal dat ik slaap als gasten de afloop zeggen dat ze heerlijk gegeten hebben. En ook nog met een tas vol boodschappen de deur uit zijn gegaan. Als de sfeer gezellig is geweest. En als de vrijwilligers blij en tevreden kan verlaten.
Ja, nou, begrijpelijk. En als ik het zo hoor, gebeurt dat ook vaak.
Ja.
Nou, dan is denk ik ook een belangrijke vraag. Van hoe kunnen mensen zich aanmelden voor de maaltijd?
Nou, dat hoeft helemaal niet. Iedereen kan gewoon tussen 12 en half 1 zich aanmelden bij de Eenlandskracht 70 op zaterdag. En dan word je toegelaten. We houden wel een lijst bij van wie er komt, zodat we onze vaste gasten altijd een plaatsje kunnen garanderen. En mocht het heel druk worden, dan gaan we ook de gymzaal boven in, zoals ik al zei, als tweede restaurantruimte.
Ja, nou, dat klinkt goed. Dus iedereen kan gewoon binnenlopen. En ja. Nou, op die dag heb je ook vrijwilligers nodig. Je zei al dat je 70 vrijwilligers per maand nodig had af en toe. Hoe komen jullie aan die... vrijwilligers?
Ja. Ja, als iedereen één keer per maand komt, dan hebben we per maand zo'n 70 vrijwilligers nodig. Dat is inderdaad waar wat je zegt. Nou, de mond-to-mond reclame zich vooral. Ze vertellen door. Ze willen het door en nemen vaak iemand mee. Onze website brengt ook veel mensen aan. En tevens werken we met NL Care. NL Care is een vrijwilligersorganisatie die bij verschillende organisaties vrijwilligers plaatst. In de laatste maanden hebben we ook internationale vrijwilligers. Bijvoorbeeld uit Spanje, India, Amerika en Italië. En dat maakt soms dus weer wat internationaal, maar iedereen kan goed met elkaar opschieten.
Nou, dat klinkt hartstikke goed. Theo, ik wil jou heel hartelijk bedanken voor het gesprek. En je heel veel succes wensen, ook met de kookdagen op de Elandsgracht.
Dankjewel. Dank voor de tijd.
Doeg. Nou, mocht je nou enthousiast zijn geworden door deze uitzending en wil je aansluiten als vrijwilliger bij een van de kookprojecten die in deze uitzending voorbij zijn gekomen, neem dan een kijkje op de Facebookpagina van Radio Signaal. Daar vindt u de sites van de Buurtbuik en de Onvergetelijke Kookclub. Wil je liever aanschuiven bij een van de maaltijden, kan dat ook. Loop binnen bij de Buurtbuik op zaterdag om 12 uur... of kijk op de website van de Onvergetelijke Kookclub. Claire en Theo, ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie aanwezigheid vandaag. En luisteraars, ik wens u een prettige week en tot volgende week bij Radio Signaal om 2 uur.